Goedemorgen allemaal. Er was eens een prediker die elke zondag begon met een heel specifiek dankwoord. Dat de Heer God iets speciaals gedaan had. En hij bad daar de hele week voor. En dan elke zondag begon hij daar de dienst mee. En de mensen waren daar altijd erg door geraakt en keken daar naar uit eigenlijk. Elke zondag gingen ze naar de kerk en onderweg zeiden ze, allee, wat zal die vandaag zeggen? Waar zal die vandaag voor danken? En op een zondag was het verschrikkelijk weer. Regen en wind, storm. Maar de mensen kwamen, want ze waren nieuwsgierig. Wat zal die nu vanmorgen zeggen? En waar zal die voor danken? Want het is toch wel erg, dat weer. En hij begon en hij zei, Heere God, zegt hij, ik dank u zo van harte dat het niet elke zondag zo slecht weer is als vandaag. Ja. Wat is het goed om de Heer te danken. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen 8, vers 31. En de kinderen luisteren mee, dus ik zal van tijd tot tijd eens zeggen, vraag 1 of vraag 2. En dan zal ik het antwoord geven. Dan mag je dat opschrijven. En je krijgt al een 10. Hè? Voordat je begint krijg je al een 10. Romeinen 8. Vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand van God is, die voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Vader, we vragen u dat we deze heerlijke woorden goed mogen begrijpen vanmorgen. En dat we naar huis gaan als mensen die het rijkste zijn. Heer, omdat we zoveel van u hebben ontvangen. We bidden u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. De Romeinenbrief, zoals u weet, is door God op een indrukwekkende wijze gebruikt door de eeuwen heen. Het is de brief van Luther. En als je het getuigenis van Luther te pakken kan krijgen over zijn wedergeboorte, die is naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 1, vers 16 en 17, dan moet je dat lezen. Dat is zo magistraal mooi. Waar hij vertelt hoe hij door de woorden van Paulus in de Romeinenbrief ineens Gods licht zag en heel de wereld anders ging bekijken. En dan in Engeland heb je George en John Wesley, de grote predikers, de mannen van de opwekking, die het voorwoord van Luther lezen en ook weer tot geloof komen. Die Romeinenbrief is magistraal. Als u het boek van Watchman Nee te pakken kan krijgen, ga naar de boekwinkel en koopt het. Het normale christelijke leven, waarin hij de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinen bespreekt. Ja, dat is buitenaard, zo mooi. Die Romeinenbrief is een tweegesprek met ons. Paulus stelt heel veel vragen en die beantwoordt hij dan. Ook in dit gedeelte is dat zo, want er staat, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is de vraag die hij stelt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan geeft hij eigenlijk in dit gedeelte 3 belangrijke antwoorden. En dan zegt hij, niemand zal tegen ons zijn. Want als God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij dan niet alles aan ons schenken? Natuurlijk zal hij dat. En het tweede antwoord wat hij geeft, dat is dan, als God ons rechtvaardigt, als God ja zegt, wie kan dan nee zeggen tegen ons? Ja, niemand. Dat is fantastisch. Jozef wist dat. Jozef, die wist dat God ja gezegd had tegen hem. En toen de vrouw van Potifar nee zei, toen zij loog tegen hem en hij in de gevangenis was, toen zei hij, maar God heeft ja tegen mij gezegd. En hij bleef God vertrouwen. Als mensen nee tegen u zeggen, weet u dat God ja tegen u zegt. En het derde dat hij zegt is dat de Heer Jezus voor ons pleit. En geen gebed van Jezus wordt niet verhoord. Behalve 1 gebed. Dat is op het kruis. Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zweeg de hemel, maar toen stierf hij in onze plaats. Nou, ik wil vanmorgen met u dat eerste argument bekijken. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wat een prachtige tekst. En dit is de eerste vraag. Weet je, dit is een hele bijzondere tekst. Omdat in deze tekst alles staat. Eigenlijk zouden we niets nodig hebben als we deze tekst hadden. Maar natuurlijk, de apostel Paulus die comprimeert hier alle geweldige gedachten samen in deze magistrale zin. En ik wil woord voor woord met u bekijken vanmorgen. Maar het is zo'n mooie tekst, zo'n alles overweldigende gedachte die hij uitlegt. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? En het antwoord daarop is duidelijk. God heeft het meerdere gegeven, het allermeeste gegeven. En hij zal zeker daardoor ook het mindere geven. Hij is begonnen met het allerhoogste te geven. En dan zal hij ook het mindere geven wat wij dagelijks nodig hebben. En daar staan we op de rots, want God gaf de hemel leeg. Nou, laat ons kijken naar deze tekst. Eerst is, en dat is de tweede vraag waar je op antwoord moet, wie heeft nu het initiatief genomen om ons te redden? En deze tekst zegt dat zo prachtig. Dat is God geweest, God de Vader. En dat is heel belangrijk dat we dat begrijpen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wij hebben vaak de neiging om te denken dat God een boze God is, die op afstand torent en dat de Heer Jezus heel dicht bij ons staat. Wij in de evangelische kringen horen dat ook vaak, dat wij bidden tot Jezus. Wij noemen zijn naam, Heer Jezus. En dat mag natuurlijk, want hij is God. Maar toch is dat niet de Bijbelse lijn. De Bijbelse lijn is onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. En we komen in de naam van Jezus. Nou, waarom is dat wel belangrijk? Dat kan zijn dat u verkeerd denkt. Dat u denkt dat Jezus dichter bij u staat dan dat God bij u staat. Het kan zijn dat u het toch een beetje heidens denkt, zoals dat in het animisme gebeurt. Waar God heel ver weg is en waar men dan een middel zoekt, een altaar heeft, waar men God probeert te overreden om toch niet boos te zijn op je. Maar dat is het niet. Het is God de Vader die op Golgotha zijn zoon gaf. En er was een volmaakte eenheid op Golgotha tussen de Vader en de Zoon. Toen de Vader al zijn toorn op de Zoon liet komen, toen zei de Zoon, ik verdien het. Want ik heb de zonde der wereld op mij genomen. En wat u doet, Vader, is recht. En daarom is het woord van Jezus zo belangrijk. Jezus heeft geen genade nodig. Wij wel. Hij niet. Als wij bidden, dan bidden wij in de naam van Jezus. Maar als Jezus bidt, dan bidt hij in zijn eigen naam. In het feit dat hij zijn leven gaf in onze plaats. En God is onze Vader geworden. Door de Heer Jezus. We zijn heel dicht bij hem gekomen. Dat is het grootste wonder wat je kan beleven in je geestelijk leven. God als je Vader kennen. Waar je mee mag spreken. Waar je alles mee mag zeggen. Omdat je de Heer Jezus kent. Hoe zal hij, dat is erg belangrijk. Nu, dan staat er die zelfs. In de nieuwe vertaling staat dat niet. Dat is spijtig. In andere vertalingen staat er, hoe zal hij die toch zijn eigen zoon? Zelfs, dat vind ik erg mooi als dat zo vertaald wordt. Dat betekent eigenlijk, dit is onvoorstelbaar. Dit kan je niet voorstellen. Dat hij dat gedaan heeft. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Die eeuwig met hem één was. En God heeft die breuk van de zonde in zichzelf gegeven. Dit is onvoorstelbaar. Weet je, op Golgotha gebeurt er iets magistraals. Wij denken vaak dat op Golgotha er een gevecht is met mensen. Wij denken vaak dat op Golgotha een gevecht is met Satan. Maar weet je, die komen eigenlijk op Golgotha helemaal niet voor. Satan is daar eigenlijk niet. Lees maar. Kom eigenlijk niet voor. Op Golgotha gaat het tussen God de Vader en God de Zoon. Het gaat daar om Gods karakter. God is een heilige God. Die met de zondaar, met de zonde niet kan gemeenschap hebben. Dat is water en vuur. Dat is papier in het vuur. Dat verteert. Maar weet je, dat is zo geweldig. Dat die liefde van God en die heiligheid van God, die kwamen samen op Golgotha. En daar ontstond kortsluiting. Daar werd de zoon vernietigd. In onze plaats. En dat is onvoorstelbaar. De engelen wisten dat niet. De engelen hebben geen zonde gedaan en die kennen niet de verlossing. En die hebben zich altijd afgevraagd, zegt Petrus, hoe gaat God dit probleem oplossen? Zij zijn altijd betrokken geweest bij de heiligheid van God. Jesaja zegt dat zo mooi, Jesaja 6, heilig, heilig, heilig. En dan hebben de engelen gedacht, maar hoe gaat God nu de liefde die hij heeft, van die ze ook kenden, aan die boze wereld bekendmaken? En denk, de engelen waren verbijsterd toen ze zagen wat God deed. Dat is kerstfeest. Daarom was de hele hemel leeg. Alle engelen kwamen naar beneden. En zongen of spraken. Eer aan God. Ze waren verbijsterd. Dit is buiten elke verwachting. Hoe nederig God kon worden door met ons mensen op aarde te wandelen. Hoe zelfs zijn zoon. Dat is indrukwekkend. Ja, en dan het derde wat hij zegt. Zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Ja, ik kan me dat niet voorstellen wat dat betekent. Maar God heeft de toorn over de zonde afgewenteld op zijn eigen zoon. Dat is onvoorstelbaar. Op Golgotha hangt hij in het midden. In het midden van Gods toorn. De aarde heeft hem verworpen. En hij wordt naar boven getild. Zijn voeten mogen niet meer staan op de aarde. En de hemel heeft hem verworpen. En de hemel wordt gesloten. Hij spreekt tot de Vader en de Vader zwijgt. Hij hangt tussen hemel en aarde. En het is Gods eeuwige zoon. Nou, we kunnen dat niet begrijpen, die diepte van Gods liefde. Hij is zijn zoon. Nou, dat betekent dat hij God uit God is. Het betekent eigenlijk dat hij van hetzelfde wezen is als de Vader. Dat is christendom. Dat is zo geweldig. We hebben één God. Maar we hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God is naar deze aarde gekomen. Hij heeft onder ons gewandeld. We hebben hem kunnen aanraken. We hebben hem kunnen luisteren. We hebben hem gezien als mensen. Maar hij was God. Hij heeft zijn goden gelijk zijn niet als een buitenkans geacht om de straf te ontlopen. Hij heeft niet gesproken vanuit zijn alwetendheid. Want hij had op Golgotha, toen ze uitriepen, laat ons stil zijn en luister wat hij zegt, had hij het kunnen zeggen. Had hij alle leugens openbaar kunnen maken. Maar hij zweeg uit zijn liefde. Hij zweeg uit liefde. Niet om de lieve vrede wil, maar uit zijn liefde. Van binnen was hij gemotiveerd om dat te doen. En God gaf zijn eigen zoon. Dat is prachtig. En dan de vierde vraag. God heeft hem niet gespaard. De derde vraag. God heeft hem niet gespaard. Ja, dat is ook verbijsterend. Ik heb 4 kinderen met 2 pleegkinderen. En 6 kleinkinderen, 7 kleinkinderen. Ja. 1 pleegkleinkind. En wij sparen die kinderen. Mijn vrouw heeft borstkanker. En toen we dat hoorden, was dat verbijsterend voor ons. En we zijn samen gezeten. We hebben gezegd, vrouw, luister eens. God heeft ons samengebracht, zoveel jaren geleden. En we hebben een prachtig leven gehad. Onder zijn liefdevolle leiding. Nu zitten we met een groot probleem. Maar we gaan onze kinderen sparen. We gaan onze jongens, onze pleegjongens sparen. We gaan dit samen dragen. En we sparen de kinderen. We gaan niet ons probleem vermenigvuldigen bij de kinderen. Laat ons wandelen met de Heer God. Zo zijn we samen gegaan met dit grote probleem in onze handen naar de Vader. Hij zegt, hier heb je het. Wij willen deze weg gaan. En we vragen u, spaar onze kinderen. Spaar onze pleegkinderen. Spaar onze kleinkinderen. Geef dat ze niet wakker liggen van onze nood. Wat draagt u ons? Nou, wij konden dat doen omdat God zijn zoon niet heeft gespaard. Betekent dat de Heer Jezus Christus, er is geen terughoudendheid geweest over alle toorn van God over hem. Hij heeft niet gedaan wat wij gedaan hebben. Omdat wij het zo moeilijk vinden als onze kinderen lijden. Maar hij heeft hem niet gespaard. Alles is over hem gekomen. En dat is verschrikkelijk. Dat betekent eigenlijk dat als wij verzocht worden door Satan, dan zal God ingrijpen als het ons te zwaar wordt naar de belofte. Of wij zullen vallen en wij zullen struikelen. En dan houdt de verleiding op. Maar bij Jezus, hij was volmaakt. En God heeft Satan niet op afstand gehouden. God heeft de mensheid niet op afstand gehouden. Maar God heeft ze op een verschrikkelijke wijze, of de mensen hebben op een verschrikkelijke wijze hem getreiterd, belogen, bestolen van zijn waardigheid, bestolen van zijn godheid, bestolen van alle zegen die hij gebracht heeft. God heeft hem niet gespaard. Nu, dat is onvoorstelbaar. Voor wie spaarde God hem niet? Hij heeft hem niet gespaard voor Satan. Hij heeft hem niet gespaard voor mensen. En het ergste wat David kon overkomen, zei hij: God, alstublieft, laat mij niet vallen in handen van mensen, maar laat mij vallen in de handen van de levende God. En God heeft zijn zoon in handen van mensen gegeven. Dat is de Holocaust. Toen het Joodse volk in de handen van mensen kwam. En het kwaad tot in het diepste werd verwerkelijkt. En er was geen terughoudendheid. En bij God is er geen terughoudendheid geweest. Geen terughoudendheid bij de Vader. En bij de Zoon, die heeft niet gevraagd: wil je dat verminderen? Hij wilde u redden en mij redden. Dit is buiten elke. Dat vind je niet op aarde. Dat is eenzijdig. Er is geen reden om ons te redden. Maar de enige reden is zijn intense liefde. Nu, dan staat er: dat heeft hij gedaan voor ons. Ja, dat is misschien wel het belangrijkste woordje. En het is ook het woord dat heel vaak onder druk staat. Wat betekent dat woordje voor hier? Nou, wij kennen allemaal wel dat mensen ons helpen. Of dat mensen voor ons naar de winkel gaan. Om onze inkopen te doen, omdat wij het niet kunnen. Of dat mensen voor ons medicijnen gaan halen, omdat we op het ziekbed liggen. Maar dit wordt hier niet bedoeld. Jezus deed niet iets om ons leven te verrijken. Dat dacht een rijke jongeling. Die gaat naar Jezus toe en zegt: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En toen Jezus dan zei wat hij doen moest, ging hij bedroefd weg. Want hij wilde Jezus gebruiken voor verrijking van zijn leven. Hij wilde zijn eigen leven handhaven. De weg die hij aangelegd had, wilde hij bewandelen. Maar hij wilde niet de weg van Jezus bewandelen. Hij wilde niet alles opgeven. Dit woordje voor betekent niet dat Jezus iets doet om uw leven te verrijken. Iets doet om u uit de miserie te halen. Ja, dat hoort er wel bij, maar dat is niet de kern. De kern is dat hij in plaats van u sterft. In plaats van u het oordeel krijgt. De heilige God heeft hem niet gespaard om de volle toorn op hem te laten neerkomen. Dus het woordje voor betekent in plaats van. En ik zeg nogmaals, als de Heer Jezus bidt om behoud van u, zoals het hier in dit gedeelte staat, dat hij voor u pleit, dan vraagt hij niet aan de Vader of hij genade mag ontvangen. Want de Heer Jezus heeft geen genade nodig. Maar als hij voor u pleit, doet hij dat op grond van zijn volbrachte werk in uw plaats. Maar dat is magistraal. Dat betekent dus dat als ik gezondigd heb, dat ik weet dat hij in mijn plaats heeft gestorven. Als ik straks op het sterfbed lig, dan weet ik dat heel mijn leven als een film in mijn hoofd kan komen, maar wat ik kan zeggen: maar er is in mijn plaats iemand de dood ingegaan. Ik mag leven. Ik zal de dood niet zien. Want hij is in mijn plaats gestorven. Dat is magistraal. Dat is het evangelie. Het evangelie is niet dat u in moeilijkheden bent, dat u examen moet doen en dat hij u helpt. Dat is ook zo. Dat zijn al die kleine dingen, die alle dingen, maar dat is niet de kern. De kern is waarover u blij moet zijn, waarover u u verheugen moet, waarover u halleluja moet zingen, is niet omdat u ineens ja, uw zere teen genezen is, dat mag ook, dat mag u verdanken, dat moet u verdanken. Maar dit is de kern, in de stormen van uw leven, als het ziekbed daar is, als er moeilijkheden zijn, is dit de rots. U stierf in mijn plaats. Dat is prachtig. Ja, en dan staat er, hij heeft hem overgegeven. Ik heb u al gezegd dat de Heer Jezus is niet gespaard. God heeft hem niet gespaard. Maar waaraan heeft hij hem nu overgegeven? Hij gaf hem over. Hij maakte hem los. Ten eerste gaf hij hem over aan de wet van God. Aan de wet die zei, als je zondigt, zal je sterven. En de wet is volledig vervuld op Golgotha. In onze plaats. Dus er is niets terughoudends geweest. Er zijn geen verzachtende omstandigheden aangereikt. De volle laag van de wet, die zondigt, zal sterven. En hij stierf. Hij is overgegeven aan Satan. Dat betekent dat Satan, die de machtigste is in Gods schepping, maar natuurlijk niet zo als God, die heeft al zijn macht op Jezus laten neerkomen. Al zijn verleiding. God heeft hem niet weerhouden om dat te doen. Dat deed God wel bij Job. Telkens als Job vroeg, mag ik iets doen bij je? Of als de Satan vroeg aan God, mag ik iets doen bij Job? Zei God, ja, doe maar. Maar bij Jezus was er geen maar. Dus Jezus heeft op Golgotha de macht van Satan overwonnen. In zijn volle glorie. Dat moet u weten. Als u aangevallen wordt, moet u dat weten. Eindelijk moet je dan glimlachen. En dan moet je zeggen tegen Satan, Satan, luister eens. Je weet dat je overwonnen bent. Je moet mij niet misleiden. Ik weet, ik sta in het geloof. Hij is overgegeven aan jou. En je hebt hem niet overwonnen. Je hebt alles gedaan om hem vast te houden in het graf. Je hebt een leger ingezet van het machtigste rijk van de wereld. Je hebt het zegel ingezet van de keizer. Wat niemand mag verbreken. Je hebt een steen van 2000 kilo ervoor gelegd om het graf te verzegelen. Maar het is je niet gelukt. Want hij is overwinnaar. Nou, dat is geweldig als je dat mag weten. Als je aangevallen wordt, als je helemaal verward raakt, dan moet je in geloof gaan staan en zeggen, Satan, luister eens. Ik ben van hem, van Jezus. Ken je die nog? Weet je nog wat er op Golgotha gebeurde? Hoe dat je al je macht, al je intriges, alles uit de kast haalde om hem te vloeren. En wie won er toen? Hij, hè? Ja, ik ben bij hem. Ik ben in hem. Intimideer mij maar. Maar dit is mijn positie. Ik ben een kind van hem. Zo hij is overgegeven aan de wet van God. Aan Gods absolute heiligheid. Wij zingen daar vaak over Gods heiligheid. Maar we doen dat vaak verkeerd. Gods heiligheid is onlosmakelijk verbonden met zijn toorn. Maar daar zingen we nooit over. Spijtig is dat. Maar dat is de glorie. Gods heiligheid is absoluut, is onveranderlijk, zonder compromis. En hij toornt over alles wat niet aan die norm voldoet. En die heiligheid, die is op Jezus neergekomen. Door de wet die de dood vraagt van allen die zondigen. En dan heb ik het je ook gezegd, hij is aan mensen overgegeven. Ja, dat is iets om over te wenen. Ja, met mensen. Ik ben nogal heel ontdaan over de Holocaust. Wat is daar toch gebeurd? mensen. Wat hebben mensen gedaan? Onvoorstelbaar. En de Heer Jezus is aan mensen overgegeven. En God heeft mensen niet weerhouden. God heeft gezegd, doe maar. En daar stonden ze. Allemaal onder het kruis. De massa opgehitst. Allemaal spraken ze elkaar na. En een paar leiders hitsen de zaken op. En de Heer Jezus, die hing aan het kruis. En o wonder, hij keek naar boven. En het eerste wat hij zei aan het kruis was, Vader. En hij keek naar boven. Hij keek niet naar de mensen. Als hij naar de mensen gekeken had, had hij gaan preken. Had hij gezegd, jullie zijn leugenaars. Jullie intimideren. Jullie zijn valse leiders. Dat deed hij niet. Hij keek niet naar mensen. Hij keek naar de Vader. Vader. Dat is het eerste woord. Vader. Vergeef het hen. Vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Dit vind je in geen ene godsdienst. Dit is ons evangelie. Zoals ons geschonken is. Overgegeven aan mensen. En de mensen die waren daar wreed. Ze sloegen die soldaat. Sloeg de spijkers in zijn handen. Ze verloten zijn klederen. Terwijl hij daar in pijn lag, dachten ze maar, dat mooie kleed kan ik iets mee doen. Ze waren voor zichzelf bezig. En hij was absoluut alleen. Hij was overgegeven in zichzelf. Hij was alleen. En hij overwon. Daarom houden we geweldig veel van de Heer Jezus. Dat is onze grootste vreugde. Alle dingen zal hij schenken. Ja, dat is zo. Als hij het meerdere heeft gegeven, zal hij het mindere absoluut schenken. Want hij gaf het meerdere om het mindere te schenken. Want het meerdere is dat we eeuwig bij hem mogen zijn. Nu reeds. Dat leven mogen kennen van hoop waarover we gezongen hebben. Van blijdschap, van vrede. En we weten dat in de moeilijkheden van het leven we de strijd moeten strijden. We zijn niet anders dan de mensen in de wereld. We zijn niet in etalages gezet om met mooie dingen te pronken. We zijn midden in het lijden. En er zijn er vele broeders en zusters die moeten lijden verschrikkelijk. Die hadden beter niet Jezus kunnen volgen. Dan hadden ze niet hoeven te lijden. Maar ze kozen voor hem, omdat ze deze dingen hadden ontdekt. Ze hadden ontdekt dat hij eeuwig leven schenkt. Er is hoop in ons leven. Niet hoop in muziek. Niet hoop in een mooie carrière. Niet hoop in geld. Niet hoop in dit. Dat moet je allemaal afgeven. Maar er is enkel hoop in hem die opstond uit de dood. Alle dingen zal hij aan ons geven. We hebben Psalm 23 gezongen. Psalm 23 begint. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Psalm 23 zegt niet. De Heere is mijn herder als mij niets ontbreekt. Nee, dat zegt hij niet. Psalm 23 is eeuwig tegenwoordige tijd. Altijd tegenwoordige tijd. Nu, in de moeilijkheden van uw leven, ontbreekt u niets. Dat is het evangelie. Ja. En dat is, alle dingen schenkt hij ons. Om te volharden, om te leven, om te sterven. Genade op genade. En dat is fantastisch. En dan staat er, hij schenkt het ons. Ja, dat is het mooiste. Het is een geschenk. Het is niet verdiend. Niemand van ons heeft het verdiend. We hebben dat gekregen. Psalm 23 is een prachtige psalm. Omdat er in die psalm geen één werkwoord staat die van ons is. Alle werkwoorden zijn van God. Hij doet mij nederliggen. Er staat zelfs niet, ik ga nederliggen. Hij doet mij nederliggen. Hij leidt mij aan het stille wateren. Hij, en al ga ik door een dal van diepe duisternis, hij is bij mij. Dan staat er dat niet meer hij, maar dan staat er gij. Dan wordt het heel dichtbij. Gij maakt een dis voor mij. Gij, alles is van God. Daarom is Psalm 23 bij uitstek de psalm van genade. Het is een geschenk. Dus wat je ook gedaan hebt in je leven, of wat je niet gedaan hebt, maakt allemaal niet uit. Dit geschenk is voor u. Hij is in uw plaats gestorven. Ik sprak in Terneuzen en ik weet niet meer waar ik over gesproken had. Er kwam een broeder naar me toe. En zei, Wout, ik ben diep geraakt door wat je gezegd hebt. Maar dat is niet voor mij. Ik zeg, waarom is dat niet voor jou? Nee, zegt hij. Ik heb mijn hele leven, hij was iets jonger dan ik. Ik heb mijn hele leven onder de prediking gezeten dat ik een zondaar ben. En dat ik niet moet denken dat God mij iets wil geven. Hij zei, ik ben van binnen kapot. En dit kan ik niet rondkrijgen. En hij weende. Hij weende. Mocht ik het toch eens gaan zien, maar dat gaat niet. Van binnen ben ik kapot. En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, dat maakt niet uit. Als er bij jou van binnen wonden zijn, waardoor je niet meer kan luisteren, maar ik proef dat je liefde uitgaat naar God. En hij schenkt het je. En misschien staat het wel in de kast bij je. En heb je het niet in je handen. Omdat je dat niet durft. Omdat predikers op een verkeerde wijze in het evangelie aan je duidelijk hebben gemaakt. Maar hij schenkt het. Het maakt niet uit wat u zegt over hem. Als mensen zeggen God bestaat niet. Dan zeg ik, ja, maar dat maakt niet uit of u dat nu zegt of niet zegt. Dat maakt geen enkel verschil. God is geen creatie van ons. Hij is. Hij bestaat. Hij is eeuwig. Hij schenkt het u. Ja, mag je vanmorgen ontvangen. Misschien voor het eerst. Misschien in de moeilijkheden waarin je zit. En mag je het overgeven. Misschien in rouw. Misschien heb je iets dierbaars verloren. En heb je een diepe honger naar dat dierbare. Hij wil u iets schenken. Dit machtige. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Laat niet toe je gedachten. Dat als je in diepe dalen zit, dat God tegen je is. Er zijn veel vragen in ons leven. Maar één ding is duidelijk. God is voor ons. Wie zal tegen ons zijn? En we gaan nu een prachtig lied zingen. En zing met alles wat u hebt. De lof en de eer en de glorie van God toe. Laat ons gaan staan, onze hoofden buigen en dan zal ik bidden. Ja, Vader, wat een privilege is het om hier over na te mogen denken. Deze indrukwekkende woorden van de apostel. We prijzen u. We aanbidden u. Voor de gave van uw zoon. En dat u niet terughoudend bent geweest. Omdat u bij ons alles wil terughouden. Dat u hem liet sterven. Opdat wij de dood nooit zouden zien in onze plaats. Wij aanbidden u met dit lied wat komt. En neem onze lof aan. O Heer, zoals de psalmist zegt in Psalm 27. Uit u, Heer, geven we u. We geven niets uit onszelf, want we hebben niets. Maar we geven u wat u ons gaf in onze aanbidding voor u. Zegent ons, Heer, tot eer van uw naam.